Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van de Evangeliegemeente De Oase. Het is vandaag 17 april en we nemen in de Torenlaan een boodschap op die u kunt beluisteren vanaf morgen 18 april 10 uur op de website. Vanwege de pandemie houdt de Evangeliegemeente De Oase nog geen openbare samenkomsten. De spreker is Connie Karsten. Luisteraars die de preek via WhatsApp ontvangen, verwijzen wij naar de website, waarop eerder opgenomen preken te beluisteren zijn, als ook het weeknieuws te lezen is. Ga dan naar www.de-oase-zeist.nl. We zijn blij met deze mogelijkheid om toch, hoewel niet lijfelijk, in de geest met elkaar verbonden te zijn. En we willen eerst de paaskaars aansteken. De paaskaars die ons vertelt van Christus, het licht van de wereld, die beloofd heeft: ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde. Zo brandt de paaskaars. En als u thuis bent en meeluistert, kunt u dat in gedachten houden. U kunt ook, zoals iemand voorstelde, thuis een kaars aansteken als teken van verbondenheid. Ik ga u voor in gebed. Lieve Heer in de hemel, wij danken u dat we hier vanmorgen mogen zijn, op deze dag, rondom uw woord. En dat we een moment stil mogen zijn en daarop ons mogen concentreren, dat u iets tot ons te zeggen hebt. Wilt u tot ons spreken door uw woord? Geef ons uw nabijheid. We bidden ook voor degenen die ziek zijn of die op een andere manier lijden. Wilt u zich over hen allen ontfermen? U bent een God van dichtbij. Dank u wel. Amen. De titel van mijn boodschap deze morgen is Typisch Thessalonica. Een beetje vreemde titel. Misschien willen anderen liever een wat steviger Bijbelse uitspraak. Nou, die heb ik ook voor u als tweede titel. De Heer is ons fundament. Hoe kwam ik nou aan dat typisch? Typisch Thessalonica. Ik denk dat een aantal van u ook wel op de televisie de documentaire van de EO volgt, die elke keer weer een stad of een dorp of een wijk of een streek naar voren haalt en de schijnwerpers daarop zet. En dan horen wij iets over die plaats, over die mensen. Meestal zijn het gewone mensen. Mensen zoals u en ik. Het is een hele leuke serie en vooral als de serie gaat over jouw stad, jouw dorp, dan kijk je met extra interesse. En eigenlijk door die titel, typisch Almere, typisch Leiden, typisch Helmond, nou, ik heb er zomaar drie uitgepikt, moest ik ook denken aan Thessalonica, waar we het vandaag over hebben. En daarom zette ik boven deze boodschap typisch Thessalonica. En als ik iets wil weten over de stad Thessalonica vanuit de Bijbel, dan moet ik gaan naar het boek Handelingen. En daar wil ik eerst met u uitlezen. Handelingen 17, vers 1 tot 9. Want daar komen wij Thessalonica tegen. Handelingen 17. Paulus op zijn tweede zendingsreis. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en 3 sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus, die ik nu u verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar de Joden, die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen. Maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: de mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen en Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen werden op borgtocht vrijgelaten. Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. En toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Tot zover ons gedeelte uit Handelingen. Paulus op reis komt in Thessalonica en hij gaat naar de synagoge en hij predikt Jezus, de Messias. We hebben het net gelezen. Een aantal mensen komt tot geloof, onder andere Grieken, ook wel wat Joden, en een heel aantal vrouwen uit de hogere kringen. En dan zien we dat door jaloezie van de andere Joden die niet geloofden, er een opstoot eigenlijk ontstaat. En dan staat er: deze Joden riepen raddraaiers te hulp. Ik dacht, er is ook niet zoveel veranderd. Toen deed men dat, nu doet men dat ook. We hebben ontdekt dat bij voetbalwedstrijden of andere soortige conflicten er altijd een groep mensen is die het niet gaat om de inhoud van het conflict, maar die gewoon komen om raddraaiers te zijn, om rellen te schoppen. En daardoor wordt iets dan veel groter dan dat het eigenlijk is of bedoeld was. En dan is daar Jason, een man die Paulus en Silas onder zijn hoede neemt en daar dan weer voor belaagd wordt. En er wordt gevraagd: lever hem uit. Maar uiteindelijk krijgt Jason de vrijheid terug en werd hij op borgtocht vrijgelaten. Maar Paulus en Silas en de volgelingen van Paulus die weten: hier in Thessalonica is het niet veilig. En zo wordt er besloten om weg te gaan, om te vluchten in de nacht en naar de volgende stad te trekken. En die stad is Berea. Daar gaat het deze keer niet over. Maar dat is om aan te duiden: Paulus gaat van stad tot stad. We gaan nu naar de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dat zijn de mensen, de gemeenteleden van de gemeente daar in Thessalonica, die ontstaan is, zoals we net hoorden, eigenlijk vanuit een hele moeilijke situatie. Ik mag u aanraden, als u ooit de Thessalonicense brief leest in zijn geheel of stukjes daaruit, om altijd eerst even Handelingen 17 te lezen. Want dan hebt u een goede achtergrond voor de uitspraken van Paulus in zijn brief. Ze horen eigenlijk bij elkaar. Handelingen 17, het ontstaan van de gemeente en dan de brief die Paulus schrijft aan de gemeenteleden. Paulus kon niet lang blijven in Thessalonica vanwege de spanningen. Hij moet weggaan, maar hij neemt in zijn hart de Thessalonicenzen mee. En hij vraagt zich af, hoe zal het met hun gaan? En dan schrijft hij deze brief die hij stuurt vanuit Korinthe. Het is de oudste brief die wij in het Nieuwe Testament hebben. Geschreven in het jaar 50 na Christus. En het ontstaan van de gemeente was even daarvoor in 49 na Christus. Paulus is zo verbonden in zijn hart, in zijn liefde, in zijn gebed met de Thessalonicenzen, waar hij niet bij kan zijn. Hoe zou het met hen gaan? Hij moest hals over kop vertrekken. En dan stuurt hij Timotheus naar hen toe. Timotheus, zijn trouwe medewerker, ga jij naar de gemeente in Thessalonica en ga kijken hoe ze het maken. En als Timotheus daar aankomt in Thessalonica, dan treft hij een standvastige gemeente aan, die zich ondanks tegenspoed niet uit het veld laat slaan. Paulus merkt op, ik had ook al gezegd dat het moeilijk zou gaan worden. En de vraag bij Paulus is, houden de gelovigen wel stand, ondanks die tegenstand? En Timotheus kan een heel goed verslag brengen over de geestelijke toestand van de gemeente. En dat verheugt Paulus. Het zou mooi zijn om de hele brief aan de Thessalonicenzen te lezen. En telkens weer even in herinnering te brengen de beginperiode van de gemeente. Vandaag in deze overdenking kunnen we niet alles lezen en bij alles stilstaan. Maar ik lees een klein stukje voor u uit het derde hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brief. Hoofdstuk 3. Vers 1 tot 8. 1 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot 8. Omdat wij, Paulus en Silas, het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond. Die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. Ik heb Timotheus dus gestuurd, omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Maar nu is Timotheus teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u. Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Tot zover. Nogmaals, eigenlijk zouden we de hele brief moeten lezen, maar daar is de tijd niet voor. En ik heb gekozen voor dit gedeelte uit het derde hoofdstuk. Ik heb daar al een keer eerder over gesproken, een hele tijd geleden. Maar nu haal ik er andere punten van aandacht uit. Elke keer als je een stuk leest uit de Bijbel, vallen weer nieuwe dingen op. En dit gedeelte uit het derde hoofdstuk tot en met het achtste vers wezen mij op drie onderwerpen, drie thema's. En die wil ik heel kort met u noemen en erover nadenken. Het eerste thema, de eerste gedachte uit deze verse is lijden. Lijden met een lange ei. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. En de laatste weken mocht ik vanwege een opdracht die ik had veel lezen over lijden. Lijden ook voor ons christenen. En het sprak opnieuw tot mijn hart, omdat ik om me heen ook veel lijden zie en ook van mensen hoor over lijden. Paulus zegt hier in dit stukje, ja, dat zou ook gaan gebeuren, dat lijden. Dat heb ik jullie ook verteld. Paulus laat de gemeenteleden niet in een onzekerheid of in een euforische stemming. Nu ben je christen, nu gaat het allemaal goed. Nee, er zal ook lijden zijn. Er zijn nog altijd mensen, ook christenen, die zeggen, vooral christenen moet ik misschien zeggen, die zeggen, nee, als je eenmaal bij Christus hoort, dan gaat het leven van zegen tot zegen. Maar wie in de werkelijkheid leeft en met twee benen op de grond staat, weet van de zegen, weet van de overwinning, maar weet ook van het lijden. Twee dingen wil ik zeggen over het lijden. Paulus beloofde zijn volgelingen, zijn medegemeenteleden zou ik mogen zeggen, niet dat ze niet zouden lijden. Maar ook Jezus heeft ons nooit beloofd dat we niet zullen lijden. En er zijn vele gedeelten in de Bijbel en de laatste weken mocht ik ze opnieuw lezen, waarin je kunt zien, lijden is ook een wezenlijk onderdeel van het christelijk leven. We zien, als we bijvoorbeeld het Nieuwe Testament lezen, dat er naast overwinning en uitkomst en victorie en noem maar op, al die mooie dingen, er ook momenten zijn van diep leed, van lijden. Ik ken mensen die geloven zo sterk in wat wij noemen het welvaartsevangelie. Als je helemaal christen bent, dan gaat het allemaal voor de wind. En als je dan met die teksten over lijden aankomt, dan zeggen ze ja. Maar die teksten kun je alleen maar koppelen aan lijden dat samengaat met de verspreiding van het evangelie. Ik geloof niet dat dat waar is. Als je goed de teksten bestudeert, dan zie je inderdaad, er is lijden dat te maken heeft met evangelieverkondiging. Maar we lezen ook over ander lijden. We lezen over conflicten in de gemeente. We lezen over huwelijksproblemen, over gezinsproblemen. We lezen over ziekte. En ja, ik zou wel willen zeggen, al die mensen werden genezen. Maar wij weten allemaal dat ook de mensen uit het Nieuwe Testament gestorven zijn. Ze zijn ons voorgegaan. Zij zijn de weg gegaan, ook van de dood. Van de week heb ik een lieve vriendin begraven. En in de optiek van mensen was zij te jong om weg te gaan. Wij begrijpen het niet. Maar God had ook haar leven in zijn hand en heeft haar voor haar omgeving geweldig gebruikt. Maar heeft haar ook de laatste weken van het lijden klaar moeten maken voor het harde feit dat zij hier op aarde geen genezing zou vinden. Ook al waren er mensen die het tegenovergestelde beweerden. En zij mocht buigen voor, oké, Heer, voor Gods wil. Uw wil geschieden. En zij is gestorven. Zo zien we dat niet altijd alles wordt opgelost en niet alles gaat van overwinning tot overwinning. Het lijden komt en is er. En het is niet altijd de wil van God, dat zeggen sommige mensen bij lijden. Oh, dat is de wil van God of dat is het plan van God. Dat wil ik niet zeggen. Wat ik wel wil zeggen is, als er geleden wordt, hoe het dan ook tot stand is gekomen, wie er ook voor aan te wijzen valt, het is niet echt belangrijk. Maar we weten wel dat God het lijden wil gebruiken in zijn plan. Het komt niet van hem, maar hij gebruikt het in zijn plan. Een andere gedachte die ik daaraan koppel is dat voor christenen die lijden er altijd de hoop is dat er na het lijden meer is. Iets beters, vreugde. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt over Jezus, doordat hij, Jezus, de vreugde zag die hem te wachten stond, kon hij de pijn en de schande van het kruis verdragen. Jezus hield stand en was ons daarin tot voorbeeld. En ook Paulus zelf, hij zegt in Romeinen 8 dat wij samen met Christus erfgenamen zijn. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En Paulus zegt ook dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. Dit alles in Romeinen 8. Ik geef u dus mee dat hoewel het lijden er is, niet door God veroorzaakt is, God ons er doorheen helpt en dat lijden kan gebruiken om zijn plan in ons leven, in ons gemeenteleven te volvoeren. Lijden, dat is de achtergrond eigenlijk van de brief aan de Thessalonicenzen. Door veel moeite en strijd is de gemeente tot stand gekomen. Een tweede gedachte die ik uit dit stukje haal, uit het derde hoofdstuk, zijn de goede berichten waar Paulus over spreekt. Hij zegt, ik heb zoveel goeds over jullie gehoord, over jullie geloof, over de liefde. Jullie verlangen ons te zien. Wat een geweldige mensen zijn jullie. Ik vind het heel mooi dat Paulus de gemeenteleden complimenten geeft. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, je moet ze nederig houden, je moet niet te veel goede woorden spreken. Maar als ik de brieven lees, dan zie ik dat de briefschrijvers vaak complimenten geven aan hun lezers. En dat doet Paulus hier ook. Ik hoor zoveel goeds over jullie. En dat maakt mij blij. En dit woord, wat eigenlijk zo onopgemerkt lijkt, in ieder geval door mij, vroeger heb ik daar overheen gelezen, het sprak mij nu aan. Omdat ik bemerk dat veel mensen, nou ja, laat ik zeggen een aantal, veel is wel heel groot, maar een aantal mensen is voortdurend bezig om negatieve berichten te verspreiden. En als u op een van de sociale media zit, dan weet u dat. Of u kijkt zelfs gewoon naar een tv-programma. Telkens weer negatieve berichten. En ik zeg vanmorgen niet, je moet vooral alles een beetje bedekken. Of je moet de waarheid niet spreken. Nee, de waarheid is belangrijk. maar hou het bij de feiten en verder is het klaar. Verder mogen we bezig zijn met het verspreiden van goede berichten. Paulus werd er zo blij van toen hij hoorde dat de Thessalonicenzen het zo goed deden met elkaar. Dat gaf hem kracht en moed om het werk voort te zetten. En zo zou ik ook onszelf willen aanmoedigen. Hou u druk met het verspreiden van goede berichten. En de negatieve berichten, als u daar niks mee van doen hebt, leg ze naast u neer. En als u toch denkt dat u dingen moet verkondigen, hier of daar, ga dan eerst checken, checken, checken. En ik zie dat mensen dat niet doen. Ze nemen negatieve berichten van elkaar over. Maar goede berichten verkwikken het hart. Zowel van de werker als van het gemeentelid, als van ons burgers. Goede berichten, nogmaals, overeenkomstig de waarheid, maar wel met het goede nieuws daarin. Goede berichten bouwen de gelovigen op. Doet u ook mee aan het verspreiden van goed nieuws? Mijn derde aandachtspunt naar aanleiding van dit stukje vinden we in vers 8. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is. Nu leven wij weer op, zegt Paulus. En dat is ook wat ik ook boven deze overdenking heb geschreven. Het gaat over Thessalonica, maar het gaat ook over de Heer als fundament. En Paulus hoort dat de mensen in Thessalonica de Heer als fundament hebben. En dat maakt hem blij. En dat was een woord dat opnieuw ook tot mijn hart sprak. En ik wil het u ook graag vandaag meegeven. Het is een uitdaging. Ook te midden van lijden. Ook te midden van de huidige pandemie. Is de Heer ons fundament? Zijn we bezig met zijn woord? Bidden we, zingen we thuis? Bedenken we wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan? Bedenken we wat we voor een ander kunnen doen? De Heer is ons fundament. Dat betekent niet dat je de hele dag met je hoofd in de wolken loopt. Je hebt ook tegen andere dingen te doen. En dat is ook goed. Maar het betekent wel dat je werkt vanuit het bewustzijn. De Heer is het fundament van mijn leven. Niet alles wat gezegd wordt, niet alles wat op het nieuws speelt, niet alles wat in de politiek speelt. Je kunt er wel of niet in geïnteresseerd zijn. Bid ervoor, zou ik zeggen, als je die interesse hebt. Maar bedenk dat wat je doet, wat je beleeft, waar je voor werkt, dat het gaat vanuit het fundament van de Heer. De mensen in Thessalonica die zijn staande gebleven, ondanks tegenspoed en tegenslag. Heel toevallig kreeg ik vandaag via de media, soms krijg je ook hele goede dingen, het verhaal van iemand die wist dat uit de stad Thessalonica een man is opgestaan, een Joodse man, voortgekomen, want in Thessalonica hebben door de eeuwen heen heel veel Joden geleefd. Die zijn ook in de Tweede Wereldoorlog grotendeels uitgemoord. Maar het verhaal wat ik las ging over een gezin waar een jongen geboren werd die opgroeide in Griekenland en die ging studeren. Geneeskunde, diergeneeskunde, uiteindelijk naar de Verenigde Staten emigreerde en daar meewerkte met de farmaceutische industrie en aan de voet, zou je kunnen zeggen, stond van de ontwikkeling van een van de belangrijkste vaccins in de strijd nu tegen de pandemie. Deze meneer die heet Albert Bourla en zijn verhaal sprak mij heel erg aan. Waarom? Hij was eigenlijk van Joodse afkomst en nu had hij in Amerika aan de voet gestaan, aan het begin gestaan van het ontwikkelen van het vaccin. Dit vaccin. ik noem even geen namen, want ik wil geen reclame maken, maar het gaat erom dat deze man zijn gaven en talenten gebruikt had voor de ontwikkeling van het vaccin tegen COVID. En omdat het goed geslaagd was en hij van Joodse afkomst was, zorgde hij ervoor dat grote hoeveelheden van het vaccin eerst naar Israël gingen voordat ze naar andere landen gingen. En dit was vanwege zijn afkomst, zijn Joodse en ouders en grootouders. En de schrijver van het stukje die schreef, is het niet een wonderlijke gedachte dat hij, deze man, deze Albert Bourla, ik moet zelf ook even op mijn papiertje kijken, dat deze man eigenlijk ternauwernood de nazi's had overleefd, heeft gehoord dat een heel groot deel van de bevolking in Thessalonica, waar hij woonde, uitgemoord is. En dat hij aan de slag gaat om een vaccin te ontwikkelen, wat zeker naar Israël gegaan is, tot zegen voor hen, maar waarvan ook heel veel gegeven is aan Duitsland. En ook daar hebben heel veel mensen baat bij dat vaccin. Gods wegen zijn wonderlijk. We kunnen het niet uitdenken, we kunnen het niet plannen. Voor mij is het elke keer weer de uitdaging om te staan waar je staat, om het goede nieuws te verspreiden, om te werken vanuit het fundament de Heer, en dan het lijden wat daarbij komt te dragen en te verdragen. Gods weg is de beste, zingen we. Het is ook een wonderlijke weg. Begrijpen doe ik het lang niet altijd. Maar als wij ons beschikbaar stellen, zal God ons gebruiken. Ook te midden van het lijden. Wat moet ik vanmorgen nog meer zeggen? Typisch Thessalonica? In de documentaire over de steden zie je altijd heel veel gewone mensen en soms een bijzondere. Dat deed ik vanmorgen ook. Ik toonde u de gewone mensen uit Thessalonica, maar ook deze bijzondere man, die Joodse man, die uiteindelijk meehielp aan de ontwikkeling van het vaccin. Moet ik zeggen, typisch zij, typisch jullie die luisteren. Kunnen wij een voorbeeld nemen aan de Thessalonicenzen? Ondanks lijden Gods hand kunnen zien, staande blijven en goede berichten verspreiden, kunnen wij allemaal leven vanuit het fundament de Heer. Typisch Zeist, typisch jullie luisteraars. Laat het zo zijn, Heer. Amen. Heer, we danken u voor de oude Bijbel die zoveel verhalen dichtbij brengt, omdat het gaat over mensen, mensen die ook op ons lijken. En wij bidden u dat wij het goede nemen en dat tot voorbeeld nemen. Dat ook wij staande blijven, ondanks lijden, wat voor soort lijden dat ook is. Dat ook wij deel mogen nemen aan de verspreiding van goede berichten. Dat ook wij mogen getuigen en dat de mensen het aan ons mogen zien, dat ons fundament de Heer zelf is. Laat het zo zijn, ook de komende week, dat wij leven vanuit de Heer, vanuit ons fundament. En Hij geeft ons kracht om staande te blijven. Wees bij hen die lijden, die nu lijden door ziekte of anderszins. Wilt u zich over hen allen ontfermen? En ga met ons. En zo mag ik u ook de zegen meegeven. De zegen die spreekt van de liefde van God en de gemeenschap van Jezus en van de Heilige Geest die met ons meegaan en met ons blijven. Amen.